Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en ook thuis meekijken en meeluisteren. In deze dienst zal vanavond dominee Karels uit Veenendaal voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Hannie van Genderen uit Tiel. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 33, vers 1. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat, werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van Goede Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente uit de bundel Weerklank willen nu zingen lied 451, de versen 1 en 3. Leer ons uit geloof te leven, Heer, ons hart aan u te geven. Lied 451, de versen 1 en 3 uit de bundel Weerklank. Gemeente, ook vanavond weten we ons hier in de kerk en thuis of waar dan ook vandaan verbonden. Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, wat tot uitdrukking komt wanneer we samen ons geloof belijden. En daarna zingen we van Psalm 97, de verzen 1 en 7. Psalm 97, de verzen 1 en 7. En ieder van u spreekt het met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we samen om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God in de hemel, in de stilte van dit avonduur zijn we als deel van uw gemeente hier samengekomen in uw huis. We Hebben we thuis of ergens anders vandaan afgestemd op deze dienst? Hebben we het mogen belijden? In u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hebben we het mogen uitzingen dat u heerst als opperheer. In deze wereld waarin zoveel op ons afkomt, ook via nieuwsbericht. Heer, daar waar oorlogen woeden. Heer, daar bent u het die als de levende regeert. We mogen het in navolging van Israël belijden. Heer, dank dat u ons zo deze dag schenkt. Om stil te worden voor u. Om te midden van al die andere geluiden en klank woorden van u te horen. Zoals u zich laat kennen. Zoals u ons opzoekt. Tot ons wil spreken. In onze eigen taal. Heer, u kent ons. U weet wat we met ons meedragen. In ons hart. In ons leven. Wat ons onrustig kan maken. Heer, u kent ons. Vanuit onszelf zijn we niet zulke zoekers van u. Gaan we zo makkelijk eigen weg. We bidden u, wilt u zelf ons hart aanraken. Als jongeren. Als we ouder zijn geworden. Als we in de avond van ons leven zijn gekomen. Heer, in al onze diversiteit bidden we u. Spreek zelf tot ons. Werk met uw Heilige Geest. Maak ons vol. Ook als we een taak hebben in deze dienst, bouw zo uw gemeente op. We vragen het u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Met in de eigen gemeente heb ik in de avonddiensten verschillende diensten stilgestaan bij kernwoorden uit de Bijbel. Vanavond wil ik met u stilstaan bij het kernwoord vrede, shalom. Ik zag dat voor vanavond de zaligsprekingen anders dat daaruit gelezen zou worden. Zou ik gaan de reine van hart, nou misschien in het verlengde daarvan, zalig de vredestichters, zou je kunnen zeggen. Ik wil met u vanavond lezen twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, uit Genesis 26, de versen 26 tot en met 31. En volgens uit het Nieuwe Testament uit Efeze 2, de versen 11 tot en met 18. Allereerst uit Genesis 26... Waar we lezen over Isaac, die aan het begin van hoofdstuk 26 lezen dat hij moet uitwijken naar het land van de Filistijnen vanwege de hongersnood. Daar wordt hij allereerst ontvangen. Alleen vanwege jaloezie wordt hij toch het leven onmogelijk gemaakt, moet hij uitwijken. In 26 is het hoofdstuk waarin op een gegeven moment ook het woord Rehoboth in vers 22 naar voren komt. God die ruimte maakt. En dan lezen we vanaf vers 26 in datzelfde hoofdstuk over die koning die hem als het ware eerst het land heeft uitgezet. Toen kwam Abimelech vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vriend Ahuzzat en zijn legerbevelhebber Pichol. En Isaac vroeg hen, waarom komt u naar mij toe terwijl u mij haat en mij bij u weggestuurd hebt? Zij antwoordde, we hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom hebben we gezegd, laat er toch een overeenkomst onder ede tussen ons zijn. Tussen ons en u, laten we een verbond met u sluiten. Dat u ons geen kwaad zult doen zoals wij u niet aangeraakt hebben En zoals wij u alleen maar goed behandeld hebben en u in vrede hebben laten vertrekken. Nu bent u immers de gezegende van de Heer. Toen richtte hij, Isaac, voor hen een maaltijd aan en zij aten en dronken. Ze stonden 's morgens vroeg op en zwoeren elkaar een eed. En daarna liet Isaac hen gaan. En ze gingen in vrede bij hem weg. En dan vervolgens lezen we uit Efeze 2, vers 11 tot met 18. Brief die de apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze. Gemeente uit de volken. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En dat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Tot zover de lezingen vanuit Gods woord. Voorafgaande aan de verkondiging willen we zingen van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Waarin direct na de verkondiging zingen wij de bundel Weerklank, lied 431, de versen 7 en 8. Lied 431, de versen 7 en 8. Direct na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kracht we aan. Vanavond zou het anders over de bergreden gaan. Verlengde een van de zaligsprekingen die we daar tegenkomen is zalig de vredestichters. En het zijn natuurlijk prachtige woorden. Vredestichters. Maar tot voor kort waren dat misschien vooral ook wat losse mooie woorden. Wie wil er nou geen vredestichter hebben in je omgeving? Wie zou er nou negatief over vredestichters zijn? Maar sinds enkele week met de oorlog in de Oekraïne zijn die woorden denk ik wel heel anders gaan klinken. Actueel geworden. Midden in de wereld waarin we leven. Waarin we nu al wekenlang de berichten horen en de beelden zien van de oorlog. Van mensen in schuilkelders. Van steden die omsingeld worden. Gebouwen die kapotgeschoten worden. Mensen op de vlucht. Mensen waarvan ik zojuist in de consistoriekamer begreep die ook hier hun plek vinden. Soldaten en burgers die omkomen. En wat staat ons verder nog te wachten? Ons, maar in bijzonder ook de bevolking van de Oekraïne. Welke kant zal het opgaan? Overigens, het is op zichzelf wel apart om te merken hoe onze betrokkenheid er nogal van afhangt of berichten het nieuws halen of niet. En hoe dichtbij een oorlog plaatsvindt of niet. Immers, hoe lang woeden de oorlogen al niet in Afghanistan en Syrië? Is er ook de onrust tot op de dag van vandaag in de Hoorn van Afrika, Noordoost-Afrika, landen als Ethiopië, Eritrea? Maar nu het dichter bij huis komt en we de gevolgen mogelijk ook steeds meer aan de lijve ervaren, prijzen die toenemen in producten die schaars gaan worden zelfs bij ons. Dan gaat het anders leven. Trouwens, het verlangen naar vrede kan ook op een andere manier dichterbij komen. Als ik denk bijvoorbeeld aan dat meisje dat in haar thuissituatie spanningen ervaart. Als ik denk aan die man die op het werk met conflicten te maken heeft. Als ik denk, en zo zijn die voorbeelden denk ik sowieso al uit te breiden met misschien ook wel jou en uw voorbeelden. Zoals je dat zelf in je eigen leven ervaart. Een verlangen naar vrede. En vrede is echt zo'n kernwoord in de Bijbel. In het Oude Testament wordt dat weergegeven met dat veelzeggende woord shalom. Dat heeft een hele brede grondbetekenis die veel verder gaat dan de afwezigheid van oorlog en geweld. Shalom zou je kunnen weergeven met de situatie van welzijn. Wanneer het werkelijk goed met je gaat. Zoiets komen we bijvoorbeeld tegen. In Genesis 29 vers 6. Het is de geschiedenis waar Jacob moet vluchten naar het conflict met Esau rondom het ontvangen van de zegen. En dan komt hij bij de waterput en vraagt hij aan de herders die hij daar ontmoet, waar ze vandaan komen. En wanneer Jacob dan te horen krijgt dat ze komen uit het gebied van zijn oom Laban, dan vraagt hij, gaat het goed met hem? Oftewel, heeft hij vrede. Shalom. En het antwoord is dan heel kort en bondig. Het gaat goed. In het Hebreeuws staat er dan één woord. Shalom. Zo is de situatie van Laban weer te geven met shalom, dat ene woord. Het heeft dus ook met het alledaags, met het hele concreet te maken van het leven. En ook alles met de onderlinge verhoudingen. Hoe we met de ander leven. Gewoon in het alledaags van uw en jouw leven. Zo kwamen we het ook tegen in die eerste lezing van vanavond. Genesis 26. Waar het gaat over Jacob's vader, Isaac. Die vanwege een hongersnood moest uitwijken naar het land van de Filistijnen. Waar hij in eerste instantie gastvrij werd ontvangen. Maar doordat God Isaac zegende, riep dat jaloezie op bij de Filistijnen. En de jaloezie zette de verhouding onder druk. En in dat hoofdstuk lezen we hoe er spanningen ontstaan. Ruzie over waterput. En zeker in die omgeving zijn waterputten meer dan gewoon dingen. Waterputten zijn van levensbelang. Vandaag de dag in onze tijd zou je misschien kunnen denken aan oliebronnen, elektriciteitscentrales. En vanuit jaloezie stopten de Filistijnen de een na de andere waterput dicht die Abraham had gegraven en ze vulden ze met aarde. Vandaag de dag zou je misschien kunnen zeggen, Isaac werd letterlijk weggepest. Hij moest wel vertrekken. Hij moest wel gaan, totdat hij op een plek kwam waar hij wel kon blijven. En dan komen die bekende woorden tegen. Het woord Rehoboth. Hier heeft de Heere ruimte gemaakt. Maar als de onderlinge verhoudingen verstoord zijn, dan kan er geen vrede zijn. We zien het deze dagen gebeuren op het grote wereldtoneel. Als er spanningen en ruzies zijn tussen landen. Of wanneer er spanningen zijn binnen een bepaald land tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dan hoeft het lang niet altijd tot oorlog te leiden. Maar echte shalom is er dan niet. Maar ook in het klein kan dat plaatsvinden. Wanneer er verstoorde verhoudingen zijn binnen families. Dus ik denk aan dat gemeentelid dat ik tegenkwam. Dat al jarenlang geen contact had met zijn broer. Door iets dat in het verleden had plaatsgevonden. Eigenlijk echt goed duidelijk maken wat er precies was, kon hij niet meer. Maar die verhoudingen waren verstoord. En het leek steeds moeilijker om in contact te komen. Of van die ouders die hun kind niet meer spreken. Ik denk aan die tieners die buiten de groep liggen. Of ik denk aan de spanningen die er in een kerkelijke gemeente kunnen zijn. De shalom is weg. Vrede kan niet gedijen waar ruzie is en onrust. Overigens, ik vond het wel mooi om in dat gedeelte dat we gelezen hebben, uit Genesis 26, ook het tegenovergestelde te lezen. Hoe we hoorden dat de Filistijnse leider later Isaac opzocht. En Isaac aan hem vraagt, wat komt u hier doen? Terwijl u mij haat en mij destijds hebt weggestuurd. Maar dan antwoordt die vorst, we hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Laten we daarom tot een overeenkomst komen. Een verbond sluit. Zodat er vrede is. Om die relatie weer goed te maken. En zo gebeurde. En samen gebruikten ze de maaltijd. En lezen we dan. Ze gingen in vrede uiteen. Je zou er zo overheen lezen. Als je dat gedeelte leest in misschien een doorgaande lezing van het boek Genesis. Maar het ontroerde me wel. Want stel je voor, zeg, dat de mensen die ik zojuist benoemde, vanuit de gemeente, vanuit familieverbanden, vanuit andere relaties, dat die mensen tot die stap zouden komen. Om weer bij elkaar te kunnen komen. Die stap naar de ander te durven zetten. Misschien wel geholpen door iemand anders. Zoals ook die koning vergezeld was van zijn legeroverste. Om verder te kijken dan je eigen schaduw. En samen de maaltijd weer te kunnen gebruiken, zodat er weer vrede zou zijn. Ik moest denken, stel je voor dat dat ook weer in Oekraïne zou kunnen plaatsvinden. Is dat niet wat de Heere God beoogt? Voor u, jou en mijn leven, om in vrede te leven. Want een van de meest kernachtige Bijbelgedeelten rondom vrede hebben we vanavond nog niet eens gelezen. Al zullen die woorden later in de dienst nog wel komen. Namelijk in de zegen, zoals we die met regelmaat te horen krijgen. Vanuit nummer 6. Waar God zijn naam over mensen laat uitspreken. Met die voor de meeste van ons hele bekende woorden. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Tot 3 maal toe krijgen we daar te horen wat de Heere God zijn volk toezegt. In de eerste zin gaat het om zegenen en behoeden. In het Hebreeuws staan er dan 3 woorden. In die tweede zin zijn het 5 woorden. Dat God zijn gezicht naar u toewendt. Dat hij u genadig is. En in de slotzin zijn het uiteindelijk 7 woorden. En alles in die zegen loopt toe naar dat ene slotwoord. Shalom. Vrede. Vrede die God wil geven. En geeft. Dat is de zegen die aan jou gegeven werd. Je zou kunnen zeggen, na afloop de dienst van de verzoening. Ik zit zo voor me. Hoe dat zou hebben kunnen plaatsvinden. Dat mensen met al hun fouten en gebreken naar het heiligdom waren gegaan. Daar waar ze hun zonde voor God beleden hadden. Ten overstaan van de priesters. Waar de offers waren gebracht. Waarmee de verzoening gedaan was. Zodat het weer goed was. Tussen God en mensen. En tussen mensen onderling. En dat vervolgens die woorden van de zegen over hun leven werden uitgesproken. Ga heen in vrede. Je mag weer in vrijheid leven. In de ruimte die God je wil geven. En dat is geen goedkope vrede. Zo van, nou, vervolgens leef je er maar weer op los. Doet er toch allemaal niet toe. Leef maar weer gewoon je leventje. Nee, die goedkope vrede wordt juist in de Bijbel onder kritiek gesteld. Want ja, we komen het wel tegen. Bijvoorbeeld bij de zogenaamde valse profeet. Zoals Jeremia over hem zegt. Dat zij maar vrede, vrede zegt. Terwijl er helemaal geen vrede is. Waarbij hij als het ware de vergelijking maakt met een arts die maar al te snel tegen een patiënt zegt. Ach ja, het is goed hoor. Terwijl het helemaal niet goed is. Of wanneer andere profeten over Jeruzalem profeteren dat ze een visioen van vrede zien. Immers wie wil dat nou niet? Maar er is helemaal geen vrede. Is wat dat betreft ook niet heel verleidelijk om mensen naar de mond te praten, om tegen mensen te zeggen datgene wat ze willen horen. Hun verlangens en wensen. Zonder dat die vrede een basis heeft. Wanneer je gewoon je eigen gang blijft gaan en zonder God leeft. Wanneer het verkeerde dat tussen God en jou, maar ook datgene wat tussen die ander en jou instaat, als je dat niet wilt opruimen. De Bijbel laat zien dat er dan geen ruimte kan zijn voor die vrede. Want vrede en zonde kunnen niet samen opgaan. Vrede vraagt om verzoening, om schoonmaak. Heel concreet heeft dat gewoon weg te maken met het weer goed maken. Is dat makkelijk? Wel nee. Is dat goedkoop? Zeker niet. Dat werd in ieder geval ook al duidelijk in die offerdienst. Wat het allemaal wel niet gekost heeft. Al die offers die gebracht moesten worden. Is het heilzaam? Jazeker. Want het doet leven. Nogmaals, het geeft lucht. Het geeft ruimte. En gaandeweg het Oude Testament horen we bij de profeet over een grote vrede die eenmaal zal komen. Namelijk bij de komst van de Messias. Zo lezen we in Jesaja 9 de voor velen bekende woorden. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam. En dan volgt een hele opsomming die eindigt met dat prachtige woord, die prachtige titel. Vredevorst. Sar Shalom. Van wie gezegd wordt aan de uitbreiding van deze heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En zo zien we vanuit het Oude Testament dat er al lijnen doorlopen. Vooruitwijzen naar het Nieuwe Testament. Daar waar die verwachting wordt opgepakt. Bij de komst van Jezus. Aan het begin van de evangelie. En zeker in het Lucas-evangelie. In zijn lofzang zingt Zacharias over de weg van de vrede. En bij de aankondiging van Jezus' geboorte zijn het de engelen die in Jezus de vrede op aarde gestalte zien krijgen en ervan zingen. Simeon spreekt uit dat hij nu in vrede kan sterven, want zijn ogen hebben Gods heil, Gods redding gezien. Hij heeft het eerste begin gezien van Gods vrede. Die in de komst van Jezus gekomen is. En dat wat we zojuist gezien hebben in het Oude Testament. Van verzoening. Van het weer goed maken. Zodat er weer ruimte komt voor vrede. Die lijn wordt doorgetrokken in het Nieuwe Testament. En we lazen hoe de apostel Paulus die voorstelling ook gebruikt wanneer hij over de Heer Jezus spreekt. In relatie tot de vrede. Door zijn bloed bent u die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen. Dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft als een offer. Daardoor is er ruimte gekomen. Ruimte gekomen in deze wereld voor vrede. En dat zegt en schrijft apostel Paulus aan de gemeente van Efeze die afkomstig was uit heidenvolk. En als je in Efeze woonde, dan had je in bepaald opzicht niet echt een minderwaardigheidsgevoel. Als men aan je vroeg, waar kom je vandaan? En kon zeggen, nou, ik kom uit Efeze. Nou, daarmee kon je voor de dag komen. Immers daar stond de grote Artemis-tempel. Voor geluk moest je naar Efeze toe. Als je daar alleen al vandaan kwam, kon je gelukkig prijzen, om het zo maar te zeggen. Misschien wel net zoals wij ons bevoorrecht weten als we vanuit het Westen komen. In een westerse samenleving. Waar velen zich wel denken te redden. Met onze welvaart. Plek van de wetenschap. Heel snel het laatste woord krijgt. We misschien al heel snel op andere samenlevingen en culturen kunnen neerkijken. Maar juist dan en daartegenover stelt de apostel Paulus. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. En dat u uitgesloten was van het burgerschap van Israël. Geen deel had aan de verbondsluiting. En de belofte die erbij hoorde. Jullie dachten heel wat te hebben. Wonend daar in Efeze. Maar zo schrijft hij dan. U leefde zonder hoop. En zonder God in deze wereld. Uiteindelijk, met alles wat je dacht te hebben, stond je met lege handen. Het is scherp geformuleerd, maar wel waar. Want je kunt nog zoveel in handen denken te hebben. Maar met hoeveel onrust en onvrede gaan het dikwijls niet gepaard. Dan hebben we misschien zoveel in ons bezit, in onze status, in aanzien of waar dan ook. Lijken we zoveel onder controle te hebben. Hoeveel onrust geeft het juist niet. Wanneer het steeds meer op onszelf afkomt. Maar nu, zo schrijft Paulus, door de Heer Jezus bent u dichtbij gekomen. Hij is onze vrede. Hij is de bron ervan. Daar waar het onszelf zo dikwijls niet lukt om die vrede te brengen. Denk alleen nog aan die ruzies. Die we zo moeilijk vinden om te slechten. In die conflicten die maar niet opgelost worden. Als we alleen al denken in de complexiteit van de huidige oorlogsomstandigheden. Of misschien in de onrust van ons eigen leven. In het gevecht tegen onze eigen verlangens. Welke goede intenties we ook mogen hebben. Hoe dikwijls loopt het niet stuk. Apostel Paulus zegt dat Heer Jezus heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. En de muur van vijandschap die hen scheidde, afgebroken. Hij heeft hen in die ene gemeente bijeengebracht. En dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Maar ik heb me tijdens de voorbereiding me afgevraagd. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan voor jou? En voor u? In het hele concreet. Ook van de week die voor je ligt. Dat hij onze vrede is. Wat betekent dat dan? In je doen en laten. Nou, het betekent dat God de gever is. De gever van die vrede. De vrede die hij geeft in de Heer Jezus. Dus als je vrede wilt hebben, zoek het dan bij hem. Als je vrede wilt hebben, ga dan naar hem toe. Om allereerst je ballast bij hem neer te leggen. Maar vervolgens ook om je open te stellen voor hem. Onze open handen ons hart geopend naar hem. En dan is het zo bijzonder om in het Johannes-evangelie te lezen hoe Jezus kort na zijn opstanding zijn leerlingen tegemoet komt. Nou, met die bekende woorden van vrede. Tot tweemaal toe. Vrede zij. En ja, ik weet het, dat waren in die tijd gebruikelijke bewoordingen. Gebruikelijke groeten. En toch klinkt er meer in door. Zeker wanneer we lezen dat Jezus op hem blaast en de Heilige Geest geeft. Want zo wil God met zijn Heilige Geest die vrede in ons leven doorwerken. Zoals de vrede ook als de vrucht van de Geest wordt benoemd. Midden in een wereld als de onze, waarin zoveel plaatsvindt. Waarin we in ons eigen leven misschien heel veel meedragen. Daar nodigt God ons, u, jou en mij, om bij hem te komen. Om vrede te ontvangen. En zodoende ook zelf tot een instrument van vrede te worden. Amen. We willen samen, Heere God, danken en onze voorbeden doen. Onze voorbeden. We willen ook denken aan de Alpha-cursus die komende week weer van start gaat. Laten we zo danken en bidden. Heere God in de hemel, dank u wel. Dat u ons deze plek geeft. Daar waar u om de mensen wil wonen. Heel letterlijk een plek heeft. Te midden van onze gemeenschap. Daar waar uw woord open mag gaan. Daar waar we van u mogen horen. Waar u ons tegemoet komt met woorden van genade. En vrede. In een wereld waarin zoveel andere woorden en berichten en beelden op ons afkomen. Waar we mogelijk ook zo anders bejegend worden. Heer, daar bent u het die door de Heer Jezus uw gezicht naar ons toe wendt. Wat een groot en genadig wonder is dat. En wij bidden u werk met uw Heilige Geest in en door ons heen. Dat het een plek zal krijgen in ons leven, dat ons leven mag vervullen. Heer, houdt u ons vast in al onze diversiteit. Heer, u weet wat ons bezighoudt. Heer, u kent ons, ook in onze onrust. Daar waar zoveel onvrede kan zijn. Misschien zoveel bezittend. En toch, misschien wel gevangen gehouden door vertrouwen en gewoontes. Heer, we dragen elkaar op aan uw zorg. En daarin ook onszelf. Heer, werk met uw geest in ons leven. Van jongeren en ouderen. Dat we u zullen zien. Zoals u zich hebt laten kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, zo bidden we dat we ook zelf naar de ander toe zo'n instrument van vrede mogen zijn. Zo doen we voorbeden voor de Alpha-cursus die van start gaat de komende week. Heer, dat een middel mag zijn ook in het bereiken van anderen die u niet kennen. En die zoekend zijn. Wilt u uw zegen erover geven? Wilt u meegaan in ons doen en laten? In het leven van elke dag. Dat er shalom mag zijn. We bidden voor dichtbij. De relaties en verhoudingen waarin we zelf delen. Heer, dat bidden voor het grote wereldgebeuren. Dat we heel bijzonder ook bidden voor vrede, de Oekraïne. Heer, voor situaties waarin mensen verkeren. Situaties die voor ons ondenkbaar zijn. Ontfermen zich. Heer, wilt u ook daarin uitkomst geven? Heer, we leggen het zo alles voor u neer in uw handen. Heer, ook persoonlijk wil het voor u uitspreken, gezamenlijk en persoonlijk. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen daar waar haat is. Eenheid waar mensen verdeeld zijn. Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt. Geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heere, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Zo bidden we u, in Jezus' naam. Amen. Meent van datgene wat we zelf ontvangen hebben, mogen we onze gaven geven. Thuis kunt u dat doen, onder andere via de QR-code die in beeld komt, door die te gebruiken, door mogen uw gaven over te maken. Hier in de dienst kunt u bij de uitgang naar de dienst uw bijdrage in de collectezak uw gaven geven. Of in de collectebus van harte aanbevolen. Ons slotlied is Psalm 32 vers 6. Gemeente, ontvang zo van hier de zegen van de Heere, om ook zelf voor de ander tot een zegen te kunnen zijn. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.